Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren.
Zo, daar ben ik weer. Net terug van een paar dagen lekker naar een vakantiepark met een aantal vrienden. En heel erg genoten en allemaal ideeën opgedaan voor de volgende podcast. En dat is dan deze. En die gaat voornamelijk over het eerste jaar met mijn oudste. Dus dat is met mijn dochter. Dat is natuurlijk al een paar jaar geleden. Laten we zeggen 8 jaar geleden, want ze is nu net 9 geworden. En ik wil jullie graag vertellen hoe dat eerste jaar voor mij geweest is. Of waar ik tegenaan ben gelopen, wat heel erg goed ging. Of wat, waar ik een beetje naar heb moeten zoeken. En misschien wel leuk om ook te beginnen met een vraag die ik kreeg van iemand die had geluisterd. Naar de aflevering die ging over het vinden van een donor. En die vroeg zich af, hoe werd dan de donor geselecteerd? Nou, wat ik toen heb verteld is dat de donor voor mij geselecteerd is in het AMC. Maar ik heb niet heel erg verteld wat dan precies de keuze was waarom die donoren gekozen werden. En in het AMC deden ze toen de tijd, en ik verwacht dat het nu nog steeds zo is, een donor selecteren op basis van mijn uiterlijke kenmerken. Nou, ik ben blond, ik heb blauwe ogen, ik ben blank. En daarop hebben ze ook de donor geselecteerd. Dus de donor is in ons geval een man, blond haar, blauwe ogen en blank. En dit doen ze om te zorgen dat een kind of kinderen zoveel mogelijk ook op de moeder lijken. En dat er minder contrast is met, maar wie is dan mijn donorvader, zeg maar. Dus stel dat je een donor zou krijgen die helemaal niet op jou lijkt, dan, dan zijn die vragen groter, gaf toen de psycholoog aan. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus het is niet een soort lookbook waar je doorheen gaat met van, nou, deze lijkt me wel leuk. Nee, de selectie wordt echt gedaan door het AMC zelf. En daar ga je dan wel of niet mee akkoord en aan de slag. Nou, in mijn geval ging ik er dus ontzettend mee akkoord. En heb ik er twee prachtige kinderen meegekregen. Dus super fantastisch. Dus dat is een stukje wat ik even wilde toelichten. En dan maken we nu een klein sprongetje naar mijn eerste jaar. Mijn dochter was geboren. En zoals ik in de vorige aflevering aangaf, was dat wel intens. 2 nachten doorgehaald. En uiteindelijk is ze ter wereld gekomen met een keizersnede. En het herstel daarvan kost ook echt wel eventjes. De artsen geven aan dat je dan ongeveer 6 weken niet te zwaar mag tillen, niet te veel mag doen, niet te veel auto mag rijden of eigenlijk niet mag autorijden. Dus daar heb ik mijn leven toen wel even op aan moeten passen. Maar gelukkig ging mijn herstel best wel heel erg goed. Ik kon na een week of 2 echt wel weer een stukje wandelen en kon dus ook naar het huis van mijn ouders lopen. En voelde me niet heel erg belemmerd door de keizersnede zelf. En natuurlijk is dat een herstel en kost dat veel energie. Maar dat ging best wel goed. Ik was ook in een goede conditie en dat heeft denk ik ook echt wel bijgedragen aan mijn herstel. En toen mijn dochter net geboren was, toen had ik heel erg de wens om borstvoeding te gaan geven. En dat heb ik toen ook gedaan. Dat kwam niet meteen heel makkelijk op gang. En gelukkig heb ik toen goede hulp gekregen van een lactatiekundige. En ook de kraamzorg heeft me toen heel erg goed geholpen. En dat borstvoeding geven is best wel pittig, heb ik ervaren. Zeker in het begin als het allemaal op gang moet komen, als het allemaal zijn weg moet vinden. Dus toen heb ik een combinatie ook gemaakt met flesvoeding. Zodat ik ook af en toe eventjes kon rusten en iemand anders een flesje kon geven op die momenten. En dat werkte voor mij heel erg goed. En dat was heel fijn om op die manier te doen. Ik heb bij mijn dochter ongeveer 4 maanden borstvoeding gegeven. En daarna ging ik weer aan het werk. Dus vond ik het fijn om dan niet meer die borstvoeding te hoeven geven bij mijn zoontje. Dat was later, was in 2021. Heb ik dat anders gedaan, heb ik veel langer gevoed. Maar daar, over het stuk met hem wil ik graag een andere aflevering vertellen. Wat ik wel echt wel pittig vond en wat ik me niet zo goed had gerealiseerd voordat ik aan dit hele avontuur begon, was dat ook 's nachts, en dat snap ik, dat wist ik heus wel, maar ja, ik had het me gewoon nooit zo gerealiseerd, dat ook 's nachts een baby wakker wordt en voeding nodig heeft en aandacht nodig heeft. En dat vond ik echt wel intens. Ik was veel wakker 's nachts, mijn dochter was niet de beste slaper. Je hebt baby's die slapen vrij snel door. Nou, dat deed zij niet. Dus ik heb 's nachts veel tijd met haar besteed. En dat kostte me ook heel veel energie. Dus ik was ook echt vermoeid het eerste jaar. Ik vond het zwaar. En tegelijk vond ik het fantastisch en mooi. En heb ik ontzettend genoten. Maar ja, die twee paden kunnen wat mij betreft heel erg naast elkaar lopen. Want het kan en zwaar zijn en mooi zijn. En dat was het in mijn geval. En gelukkig, hè, wat ik al zei, dat mijn ouders dichtbij woonden. Mijn broer woont dichtbij, mijn zusje woont dichtbij. Dus er was genoeg steun om me heen om af en toe even overdag te kunnen slapen. Want ja, ze zeggen natuurlijk, ga slapen als je kind slaapt. Maar ja, er moet ook nog iets van een huishouden gedaan worden. Ik moest nog af en toe kolven. Ik wilde wel eens douchen. Dus dat lukte gewoon niet altijd. En misschien was ik toen ook wel te streng voor mezelf, dat ik vond dat ik ook leuke dingen moest doen of zo. Maar ja, dat was best wel even zoeken naar, oké, hoe blijf ik vrolijk en leuk en gezellig? En hoe zorg ik heel erg goed voor mijn dochter? En uiteindelijk hebben we gelukkig die balans absoluut gevonden. Maar dat was echt wel even puzzelen. En ik denk dat toen de kunstvoeding eenmaal voor haar volledig liep en ik niet meer afhankelijk was van de borstvoeding, of zij niet meer afhankelijk was van de borstvoeding, gaf dat ook echt wel wat ruimte. Kon ze ook overdag makkelijk naar de opvang of naar mijn ouders of naar een andere oppas die dichtbij stond, zodat ik af en toe even wat tijd had om bij te tanken. Nou, na een maand of 4 ben ik, ik weet het niet meer exact, ben ik weer gaan werken. Ik ging toen 3 dagen werken, waarvan zij 2 dagen per week naar de opvang ging en 1 dag per week bij mijn ouders was. En ik had toen een soort van, ja, luxe wil ik het noemen, dat ze ook die ene dag bij mijn ouders sliep. Dus dan kon ik na mijn werk op die dag, kon ik lekker met vrienden even wat drinken of eventjes iets voor mezelf doen. En dat, ja, dat heb ik als heel positief ervaren, want dan kon ik de rest van de week helemaal richten op mijn dochter. Had ik die ene avond voor mezelf om andere dingen te ondernemen. Dat heb ik nu niet meer en dat komt ook door corona en omdat de situatie ook iets veranderd is. Maar toen vond ik dat heel erg prettig. En tot een maand of 8 sliep mijn dochter echt heel slecht 's nachts. En ik weet nog dat ik met vrienden uit eten was en dat we het erover hadden. En toen hadden we ook echt zoiets van, hoe zou ik het anders aan kunnen pakken? En toen hebben we een soort plan bedacht. Ik heb toen een co-sleeper aangeschaft. Dat is een bedje wat je naast je bed zet, zodat je heel makkelijk bij je kindje kunt, maar dat je niet zomaar op je kindje kunt gaan liggen. En dat heeft heel erg geholpen, want als ze dan 's nachts wakker werd, dan kon ik er eventjes aaien, even troosten. Maar dan hoefde ik niet helemaal mijn bed uit te gaan. En dat heeft echt wel veel rust gegeven. En uiteindelijk bleek ze gewoon een buikslaper te zijn. En is ze op een gegeven moment op haar buik gaan slapen en toen ging het stukken beter. En nog steeds is ze niet de allerbeste slaper. Ze slaapt niet heel vast. Ze vindt het lastig om in slaap te komen, dus daar help ik er nog bij. Ik had het net al een beetje over de oppas. Ja, zeker in dat eerste jaar ging ze niet zo heel veel naar de oppas toe, omdat ik vond het heel erg moeilijk om het los te laten, om haar ergens achter te laten. Dus ik vond het fijner om haar bij mij te hebben, maar als ze bij mijn ouders was of bij andere mensen die dichtbij staan, kon ik het heus wel loslaten, maar ik deed dat gewoon niet zo heel erg veel. Ik voelde die behoefte ook niet zo heel sterk en nog steeds niet trouwens. Ik vind het fijn om bij de kinderen te zijn en zij vinden het fijn om bij mij te zijn. Dus nou ja, prima natuurlijk. Als je dus alleen bent en je gaat de deur uit, Of je moet naar school, naar school natuurlijk nog niet, naar de opvang brengen. Ja, ik had een kinderwagen, ik had een maxi-cosi, ik had een luiertas, ik had soms nog mijn eigen tas, ik had soms nog wat spulletjes voor haar mee. Dus dat was een heleboel en mijn auto kon toen niet voor de deur geparkeerd worden. Dus ik moest best wel handig nadenken over hoe ik dat allemaal deed. En wat ik altijd deed was, ik had dan al mijn spullen gooide ik in de kinderwagen. En de kinderwagen duwde ik dan mee. En dan had ik haar al in de maxi-cosi gedaan. En dan kon ik op die manier de maxi-cosi tillen en de kinderwagen duwen. En dan ging ik naar mijn auto toe. Dan laad ik alles in. En hupsakee, dan kon ik zo door. Dus ja, je wordt best wel handig in heel veel tillen en op een handige manier zorgen dat alles op één plek terechtkomt. Want ik wilde niet mijn dochter alleen in huis laten en even naar de auto lopen. Ik wilde er ook niet alleen in de auto laten en even naar huis lopen. Als andere mensen dat wel doen, is dat natuurlijk helemaal voor hen om dat te beslissen. Alleen ik voelde me daar niet prettig bij, dus ik heb dat niet gedaan. Ja, en thuis je draai vinden met zo'n kleintje. Nou, alle ouders weten dat het je wereld ontzettend verandert. Alleen, neem alleen al koken bijvoorbeeld. Nou, dat was precies op het tijdstip dat mijn dochter even haar huilmoment had. Ja, dat hebben wel meer baby's op die leeftijd. En ja, in een draagzak wilde ze niet echt. Dus vaak stond ik met haar op één arm en dan stond ik ondertussen een beetje te koken. Of er waren heel lief mensen die voor me hadden gekookt. En dat was echt fantastisch. Het beste kraamcadeau of het beste cadeau als iemand net een kleine baby heeft. Dus eigenlijk in mijn beleving dat iemand voor je kookt. Zodat je wel gezond eet, maar dat je niet hoeft na te denken over wat je eet en wanneer je het klaarmaakt. Want dat vond ik echt wel misschien wel de grootste uitdaging. En natuurlijk vind je daar je draai in en wordt het allemaal makkelijker. En zeker als kinderen wat ouder worden, dan kun je dingen afspreken of dan kunnen ze helpen met koken. Maar vooral in het begin, als ze nog zo klein en nog zo afhankelijk zijn, dan is dat gewoon veel moeilijker. Nou, ik denk dat dat in het eerste jaar voornamelijk voor mij een paar dingen waren waar ik tegenaan ben gelopen, waar ik mijn draai in heb moeten vinden. Maar de draai die hebben we zeker gevonden en ik merkte dat toen mijn dochter een jaar of één was, anderhalf, dat het echt wel makkelijker begon te worden. Ze kon toen lopen, ze kon toen wat meer dingen aangeven wat ze wel of niet wilde. En zeker toen ze nog zo heel klein was, ik vond het zo ingewikkeld. Wat betekent dit huiltje? Heeft ze nou honger? Heeft ze nou krampjes? Is ze nou moe? En ja, op Google zeggen ze natuurlijk allemaal verschillende dingen. En ik heb Google heel veel geraadpleegd en ook boeken bekeken. En de een zegt nou echt niet vaker dan elke 3 uur eten geven. En de ander zegt gewoon voeden wanneer het nodig is. Nou, inmiddels ben ik van mening dat je gewoon moet voeden wanneer je denkt dat het nodig is. Maar ja, dat heeft me wel even wat tijd gekost om daar op durven te vertrouwen, zeg maar. Want ja, die onzekerheid die was er natuurlijk wel. En, maar goed, gaandeweg hebben we onze draai helemaal gevonden. En ja, inmiddels is ze 9 en doet ze het fantastisch. En denk ik dat wij als gezin het fantastisch doen. En natuurlijk hebben we nog steeds onze struggles en nog steeds de dingen waar we wat soms wat moeite kost. Maar over het algemeen gaat het gewoon echt heel erg goed. En daar ben ik ontzettend trots op. Ja, dit was denk ik voor mij de highlights van het eerste jaar. Ja, natuurlijk alle ontwikkelingen en alle stapjes die ze zetten, die zijn fantastisch. Maar die zijn niet heel specifiek voor het bewust alleenstaand moederschap. Dus daar ben ik nu wat meer ingedoken. En volgende keer wil ik jullie heel graag weer verder meenemen in dit avontuur. En dan wil ik jullie nu vooral bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama. Een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van 2 prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.